luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Open op Romeinen 12. We zijn bezig met een studie vers voor vers door dit prachtige boek heen. En we zijn in vers 7 zijn we aan het graven en spitten naar wat de Heer ons daar aan het leren is. En ik wil graag met jullie dit stuk, of deze woorden, want we gaan een klein stukje behandelen. Maar wil ik kijken naar het feit dat God zijn kinderen onderwijst en wat dat voor een zegen is. Want we hebben dat nodig, dat hij onderwijst en dat hij door dat onderwijs ons vormt. Omdat we het voorrecht hebben om zijn kinderen te zijn, weten we ook dat hij als vader ons de dingen wil bijbrengen die we als zijn kinderen moeten weten. Want kijk naar een willekeurige ouder. Zeker als het een ouder is die ook naar wereldse standaarden een goede ouder is. Dan is dat een ouder die zijn of haar kind iets wil bijbrengen. En de dingen die goed zijn voor dat kind. En dat is ook wie onze God is. De God die continu bezig is om ons dingen te leren. Om te onderwijzen. En dat is waar we hem in nodig hebben. Dat is waarin hij voorziet. En dat is ook een van de dingen die we door de genadegaven heen zien. God onderwijst zijn kinderen en wij mogen daarvan genieten. Dus laten we lezen Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. En dan gaan we inzoomen op het laatste deel van vers 7. Paulus schrijft: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij of zij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van het geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven, het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en we danken u dat uw woord waarheid is. We danken u ook dat u de God bent, de hemelse papa bent die onderwijst. En Heere, we bidden dat we vanochtend onderwezen zullen worden. Dat we vanochtend dingen zullen leren die we ook zullen gaan toepassen door de leiding van de Heilige Geest. Dus Heer, raak onze harten aan. Verander ons alstublieft tot in het diepst van ons wezen. En Heer, we vragen dat u wonderen doet vandaag in onze harten tot eer en glorie van uw naam. Heer, laat er geen woorden van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En Heer, we vragen dat uit genade in Jezus naam. Amen. Uit Romeinen 8 weten we dat God onze Vader is. En we weten uit Romeinen 8, 15 dat de Heilige Geest getuigt naar onze geest dat wij Gods kinderen zijn en dat wij Abba tegen God de Vader mogen zeggen. En Abba is niet een woord van veraf. Mijn kinderen, ik heb het voorrecht dat mijn kinderen mij Abba noemen. En dat is dus een woord heel intiem, dat is papa, dat is iemand die je kent en beter leert kennen. En dat is het voorrecht dat wij hebben. Dat wij als christenen een hemelse papa hebben die ons dingen wil onderwijzen. En hij weet wat wij moeten leren en hij is ook bezig om ons dat te leren. En hij gebruikt bijvoorbeeld de genadegaven om dat te doen. We moeten de waarheid moeten we bijvoorbeeld horen die in onze specifieke context wordt toegepast. En daar kan God bijvoorbeeld een woord van profetie gebruiken. Daarin past hij de waarheid toe op jouw leven, op jouw situatie, zodat je daarvan kan leren. Maar hij wil tegelijkertijd ook dat we die waarheid zelf gaan toepassen. En dat we dat doen in het dienen. Dat wij dus dienstbetoon gaan leren doen, gaan volgen zoals de Heilige Geest ons leidt. En we mogen dan leren leven naar de waarheid die God ons meegeeft. En we mogen de kerk dan dienen op basis van de waarheid die wij ontvangen. En we mogen ook in waarheid onderwezen worden, zoals we bij de volgende genadegave zien. Dat het over onderwijs gaat. Want we weten namelijk simpelweg niet altijd wat goed is. We denken soms van wel, we denken soms te weten wat goed is, maar we hebben leiding nodig. En God heeft ons daarom ook de genadegave van onderwijs gegeven. En het woord dat hier voor onderwijzen gebruikt wordt, kan letterlijk eigenlijk alleen maar onderwijzen betekenen. Het idee van een ander iets leren of bijbrengen. En dat is weer, zoals ik al eerder zei, ook iets wat we een ouder zien doen. Wat God de Vader dus doet naar ons, zijn kinderen. Ouders zijn continu bezig om gedrag af, en zoals Marco net ook zei, af te leren en ook aan te leren. Dat gaat om de juiste woorden, de juiste houding, maar ook dingen die er in het hart spelen. Want kinderen kan je heel goed leren om goed gedrag te vertonen zonder dat je hun hart bereikt. Dat kan door de juiste combinatie van correctie en dat soort dingen, kan je kinderen leren om alleen maar het juiste gedrag te vertonen, maar dan raak je het hart niet. En als ouders willen we juist dat we hun hart raken. En daarom weet God dat wij als kinderen onderwijs nodig hebben. En als perfecte vader is hij dus ook bezig om ons gedrag aan te leren, om ons hart zo te raken dat wij Goderend gedrag gaan vertonen, dat ons hart op hem gericht gaat zijn. Maar daarvoor is het dus cruciaal dat er onderwijs is. Is het cruciaal dat deze genadegave van onderwijs, dat die toegepast wordt in de gemeente. En dat die op een juiste manier toegepast wordt. Zodat wij allemaal zullen opgroeien. En Paulus die schreef daar ook over in de Efezebrief. Voor degenen van jullie die een Bijbel bij je hebben, ik ga proberen wat meer ruimte te laten, zodat jullie kunnen bladeren. Ook meebladeren naar de juiste tekst. Dus Efeze 4 gaan we een stukje uitlezen. Efeze 4 vers 11 tot en met 15. En ik wil jullie ook aanmoedigen om een Bijbel mee te nemen. En om ook een schrift mee te nemen om notities te maken. Dat helpt echt om dingen op te slaan. Er zijn genoeg wetenschappelijke studies naar gedaan dat dat echt helpt om ook dingen op te slaan. Dus Efeze 4... vers 11 tot en met 15. En Paulus die schrijft daar over de situatie van de gemeente en over hoe God ons helpt, hoe God ons leidt en hoe God bezig is met ons. En Paulus schrijft daar in vers 11 tot en met 15. En hij, God, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Daar heb je het al. Leraren zijn een gave van God aan de gemeente. Om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot een volwassen christen, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zullen zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden of de waarheid in liefde te spreken, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt, God heeft ervoor gezorgd dat er een situatie is in de kerk waardoor wij het onderwijs ontvangen om op te groeien. Om volwassen te worden, om volwassen christenen te worden. Het is niet voor niets dat de beeldvorming ook, of de beeldspraak ook is die er gebruikt wordt, dat je opnieuw geboren wordt. En je wordt niet opnieuw geboren als in mijn geval iemand van 32. Als iemand geboren wordt, is het een babytje, hulpeloos. En die moet van alles bijgebracht worden. En over dat onderwijs spreekt Romeinen 12 vers 7. Dit is iets waar de leiding van de Heilige Geest nodig is. Het onderwijs waar Paulus in Efeze 4 over spreekt. De herders en de leraars. Het worden tot een volwassen man of christen, een volwassen mens, daar hebben we de leiding van de Geest nodig. Want de Heilige Geest weet precies wat een ieder nodig heeft in elke situatie om op te groeien. De Heilige Geest weet wie wat nodig is nodig heeft. Sorry. Hij weet welke woorden iemand moet horen, ook of die persoon die woorden nou leuk vindt of niet. Want kinderen vinden het niet altijd leuk om dingen te leren. Het is voor ons ook niet altijd leuk om dingen te leren. Als je ergens alleen maar onderwijs hoort wat je leuk vindt, dan moet je je afvragen of het wel volledig Bijbels is. Want het woord van God is niet altijd alleen maar leuk. Het is goed voor je. Maar niet alles wat goed voor je is, is altijd leuk. En wij mogen dus leren om dat onderwijs op te zoeken. Om Bijbels, Bijbelgetrouw onderwijs op te zoeken. En we mogen het leren herkennen en vragen, Heer, wat wilt u van mij? Want u bent de Vader, u onderwijst, maar God gebruikt menselijke instrumenten daarvoor. Deze genadegaven worden ook allemaal geuit door mensen heen. De leiding van de geest, maar hij gebruikt mensen om dit onderwijs praktisch te maken. Nou, zoals wij christenen horen te doen, is het belangrijk om ons af te vragen, hoe deed Jezus dit? Bij elk van de genadegaven is dat een van de belangrijkste vragen. Hoe deed Jezus dit? Nou, als je kijkt in de evangelie, komt het woord voor onderwijzen, dat ook in Romeinen 12 gebruikt wordt, komt bijna 60 keer voor. Bijna allemaal in relatie tot de Heer Jezus. Dus Jezus was een leraar. Mark heeft ook afgelopen keer in Marcus heeft hij het, en de keren daarvoor ook gehad over dat Jezus kwam om te prediken. Dat was een van Jezus zelf uitgesproken doelen op aarde. Hij verliet zelfs plekken waar hij een succesvolle bediening had, succesvol tussen aanhalingstekens, omdat hij zei, nee, ik moet nu verder gaan om te prediken. Dus Jezus onderwees. Hij onderwees in de synagoge, hij onderwees de menigte, hij onderwees bovenal zijn discipelen. En een fantastisch voorbeeld daarvan is de bergrede. Dat laat zien dat Jezus onderwijs gaf. En dat hij dat ook op een hele mooie manier deed. Over de bergrede heeft commentator Barclay gezegd, in de bergrede laat Matthäus ons zien dat Jezus zijn discipelen instructies geeft over zijn boodschap, die door hen naar mensen gebracht moest worden. Einde citaat. Dus Jezus onderwijst zijn discipelen en dan is zijn uitgesproken verwachting, jullie gaan dan naar alle volken en onderwijzen hen al de dingen die ik jullie geboden heb. Jezus onderwees zijn discipelen en is daarmee een voorbeeld voor ons. Want hij wilde dat zijn discipelen kennis opdeden, wijsheid opdeden, zodat zij konden groeien en het konden gaan toepassen. En dat klinkt weer als een ouder die kinderen opvoedt. Want het is niet zo dat ik mijn kinderen wijsheid of kennis meegeef die ze nooit zullen kunnen gaan gebruiken. En we proberen onze kinderen dingen te leren die ze kunnen gebruiken. En soms, omdat ik ben, vertel ik ze wel eens dingen die ze nooit zullen gebruiken, maar dat is meer omdat ik dat zelf leuk vind. Maar over het algemeen zijn we bezig om ze dingen te leren waar ze wat aan hebben. Dingen die ze kunnen toepassen in de situaties van het leven. We geven ze de nodige kennis en vaardigheden mee om te gebruiken in het leven. En dat is precies wat God de Vader met ons doet. Dat is wat we de Heere Jezus zien doen. En we zien de Heere Jezus, als je het een beetje plat slaat en een beetje samenvat, zie je dat Jezus eigenlijk twee dingen doet als het gaat om onderwijs. Ten eerste onderwees hij heel veel theorie of theologie. Hij onderwees ze, wat hoor je te geloven? Wat de Heere Jezus daarmee wil bereiken, is dat zijn volgelingen juist gaan denken over God, over zijn woord, over zichzelf. En dat het iets is dat aanzet tot juist handelen. Een voorbeeld hiervan staat in de bergrede. Dus als je wil bladeren in je Bijbel, blader dan alsjeblieft naar Matthäus hoofdstuk 5. Want de Heer Jezus gaat ons daar een aantal voorbeelden geven van dingen die... Ja, in die hele bergrede ga ik er twee dingen uitlichten. Maar het eerste is dat Jezus heel veel theorie, theologie ook bijbrengt aan zijn discipelen. En in vers 43 tot en met 45... van hoofdstuk 5 zien we het volgende. Matthäus 5, vers 43 tot en met 45. Jezus zegt daar, u hebt gehoord dat er gezegd is. En dat is een verwijzing naar de traditie van de rabbijnen en van het onderwijs van die tijd. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, Jezus is hier aan het corrigeren. Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat de Heer Jezus hier doet is hij zet verkeerd menselijk denken, verkeerd denken over God en over Gods woord zet hij recht. En dat is theorie. Dat is kennis die ze moeten hebben, zodat ze kunnen weten hoe moet ik wel handelen. We zijn bijvoorbeeld onze kinderen aan het leren hoe is zich in het verkeer te gedragen. Ze leren oversteken is niet zo moeilijk. Ze leren kijken bij oversteken is een stuk moeilijker. Want gewoon oversteken en gaan, dat kunnen ze zeker wanneer ze kunnen fietsen. Dat doen ze gewoon. Alleen je moet ook de regels kennen die erbij horen. Dat je eerst naar links, naar rechts en naar links kijkt voordat je oversteekt. Dat is wat de Heer Jezus ook aan het doen is. Hij wil dat ze bijbels gaan denken in de plaats van rabbijns gaan denken. Hij wil dat zijn discipelen Gods woord gaan volgen, dat ze Jezus gaan volgen in de plaats van wat de mensen zeggen. En hij wil uiteindelijk dat ze zijn boodschap van bekering gaan horen en dat ze daarmee aan de slag gaan. Jezus is verkeerde ideeën over God en over Gods woord aan het recht zetten. En Gods hart is dus dat hij ons denken wil corrigeren en recht zetten. Zodat wij zullen gaan denken, juist zullen gaan denken over alles in elke situatie naar zijn wil. En daarvoor geeft hij onderwijzers die ons leren hoe juist te denken in situaties. En besef goed, Jezus, voor ons zijn dit 3 versen in Matteüs 5. Dat stukje uit de bergrede wat we hebben gelezen. Voor de discipelen was dit een wereldverschuivend, dit was een wereldbeeld dat kapot ging, wat er hier gebeurde. Want ze hadden altijd gedacht zoals ze onderwezen waren door de Joodse leiders van die tijd. En dat is niet naar Gods woord, zegt Jezus. Dus het kan zijn dat het onderwijs dat God ons geeft, dat de theorie die wij van de Heer Jezus leren, dat die ons wereldbeeld van hoe we dingen zien kapot maakt. En dat het dingen verandert in het diepst van ons wezen. Maar dat is soms wel wat er nodig is. En daar moeten wij voor openstaan. We moeten er voor openstaan om dat ook te willen brengen. Zelfs als dat iets heel engs, moeilijks of gevoelsmatigs, onmogelijks kan lijken. Dus we zien dat de Heer Jezus theorie onderwees aan zijn discipelen. Het tweede wat hij deed, en daarvoor mag je doorbladeren naar Matteüs 6 vers 9, is dat Jezus ook de praktijk voorleefde. Want in Matteüs 6 vers 9 staat er dan, bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En Jezus gaat daarna door met de rest van wat wij het onze Vader noemen. Maar waarom vroegen de discipelen dit? Want dit is, en dat weten we onder andere ook uit Lucas 11, is een antwoord op de vraag, Heer, leer ons bidden. En waarom vroegen de discipelen dat? Nou, omdat ze hele goede Joodse mannen waren en er interesse in hadden. Nee, omdat ze Jezus zagen bidden. Jezus' leven was hun voorbeeld, was een hele grote leermeester. En Jezus onderwees zijn discipelen dus ook door voor te leven wat ze moesten doen. En hoe ze het moesten doen. Jezus had een heel open leven. Natuurlijk waren er momenten dat hij niet voor hun beschikbaar was, dat hij in zijn eentje wegging, 's nachts om te bidden. Maar voor de rest was Jezus zo transparant als het maar zijn kan. Zelfs als dat niet makkelijk was. Zelfs als je dat vanuit een privacy perspectief eigenlijk misschien niet zou willen. En privacy is iets heel moderns en is denk ik ook deels een beetje iets waar we als christenen anders over horen te denken. Maar Jezus leefde voor hoe Gods kind te zijn. En dat voorbeeld werd gevolgd. Ik heb een keer een voorganger horen zeggen, in een fantastische uitleg. Hij zei, ik wilde mijn kinderen met tafelmanieren leren eten, maar uiteindelijk eten ze zoals ik. En dat was Gail Irwin die dat gezegd heeft in een fantastische uitleg, maar Jezus die leerde zijn discipelen bidden, Matteüs 6 vers 9 en verder, omdat ze hem hadden zien bidden. En hij legde ze dus de theorie uit. Dit zijn de type woorden die je kan gebruiken. Dit zijn de onderdelen van gebed die bij gebed horen. En hij liet ze elke dag zien hoe het werkte. En dit hoort bij een onderwijzer, waar we het in Romeinen 12 over hebben, die geleid wordt door de Heilige Geest. Het is theologie en praktijk. Het is niet zo dat je christenen alleen maar een hele hoop theorie hoeft te brengen, of dat je alleen maar praktijk kan brengen. Want het een zonder het ander slaat de plank volledig mis. Want alleen de theorie, alleen de uitleg van dit is wat het is, zorgt ervoor dat je je afvraagt, ja, maar hoe doe ik dat dan? En als je alleen maar weet hoe je iets moet doen, dan kan je je op een gegeven moment afvragen, ja, maar doe ik dan wel het goede? Dus we hebben beide nodig. En dat is wat we bij de Heer Jezus zien. Jezus onderwees zijn discipelen. Hij legde de waarheid uit en hij liet zien hoe daarnaar te handelen. En dat is ook wat een goede ouder aan zijn of haar kind meegeeft. Dat is wat God de Vader doet naar ons als zijn kinderen. Hij onderwijst ons. En hij onderwijst ons door mensen. Hij onderwijst ons doordat jij, u of ik geleid wordt om met iemand te praten of om gewoon te doen wat we doen. En dat iemand zegt, ik heb zoveel geleerd van wat jij daar deed. En dat je misschien denkt, ik deed gewoon wat God aan me vroeg. Maar dat kan zo'n zegen voor die ander zijn. En Jezus leefde dat voorbeeld voor ons. De combinatie van theologie, theorie en praktijk. Hij onderwees allebei. En dit, en dat is de tweede vraag, dan is dan... Eerste is, hoe deed Jezus dit? De tweede is, hoe deed de kerk dit? Nou, we zien ditzelfde patroon in de kerk. Het lijkt wel alsof ze naar hun leermeester geluisterd hebben. We zien dus ook dat het voorbeeld dat Jezus gaf, dat zelfs dat voorbeeld meegenomen is, de kerk in. De kerk leerde om theorie bij te brengen en om het voor te leven. Jezus had ze laten zien dat dit is hoe het hoort. Jezus had ze laten zien dat men het voorbeeld volgt dat men ziet. En dat geldt ouders trouwens thuis ook. Vandaar ook dat voorbeeld over die tafelmanieren. Als jij zelf met tafelmanieren eet, dan zullen ze dat zelf ook overnemen. Als je wil dat zij het leren, maar je het zelf niet doet, dan zullen ze doen wat jij doet. Dus een Bijbels voorbeeld geven, met daarbij de uitleg geven, is de beste manier. En dat is wat we Jezus zien doen. En dit hebben we dus nodig in de kerk. Het gaat om woorden en om een voorbeeld geven. Als de combinatie niet klopt, dan gaat men leren wat je doet in de plaats van wat je zegt. Dus we horen Gods voorbeeld te volgen. In Handelingen 18 is er een voorbeeld van dat Aquila en Priscilla dit in de praktijk brengen. Dus als je wil, kan je daar naartoe bladeren in Handelingen 18... vers 24 tot en met 26. En wat je ziet bij deze twee mensen is dat zij theorie uitleggen, theologie uitleggen, waar dat nodig is. In Handelingen 18, vers 24 tot en met 26. Dat is iets naar rechts bladeren in je Bijbel als je nog in Handelingen, of in Matthäus zat, sorry. Handelingen 18, vers 24 tot en met 26. En Lucas schrijft daar, en een zekere Jood van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en omdat hij vurig van geest was, sprak hij en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes en hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla dit hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Nou, deze Apollos deed het goed. Alleen hij miste een stuk kennis. Dus wat doen Aquila en Priscilla? Ze staan op in de synagoge en beginnen tomaten te gooien. Nee, had gekund. Ze gingen staan, of ze namen hem mee, ze namen hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Het was geen harde correctie. Hij werd niet voor schut gezet. Ze doofden zijn enthousiasme ook niet. Ze zeiden niet, ja, hey pannenkoek, je vertelt iets wat niet klopt. Stop ermee. Ga eerst eens even terug naar school en dan mag je... Nee, Ze legden het hem uit. Ze zeiden, dit is het volledige. En neem dat mee en ga dat onderwijzen. Ze wezen hem liefdevol op Gods woord. En vooral ook het feit dat ze hem apart namen. Hoe liefdevol is dat? Er is een plek voor publieke correctie. Dat zie je bijvoorbeeld in Galaten 2. Wanneer Paulus Petrus voor de hele gemeente corrigeert. Dat zal niet heel gemakkelijk geweest zijn. Maar hier, Aquila en Priscilla namen hem apart. Ze legden liefdevol de theorie uit. Vriend, broeder, je mist iets en we willen je dat graag vertellen, zodat je ook dat kan brengen zoals het volledig is. En hun onderwijs was duidelijk in liefde, want ze deden het op deze specifieke manier. En wat je hier heel erg mooi in ziet, is denk ik een prachtige blauwdruk voor discipelschap. En dat is een kleine zijsprong die ik heel graag wil maken. Discipelschap is iets waar we als gemeente toe worden opgeroepen. Dat is iemand in een 1-op-1 of in kleinere groepsetting iets bijbrengen, zowel theorie als praktijk. Ik heb zelf het voorrecht gehad om jarenlang elke week bij Stan & Marnie over de vloer te komen. Achteraf denk ik, wat heb ik ze aangedaan? Dus er zijn een aantal mensen hier in de gemeente die kunnen vertellen hoe ik was vroeger. Ik heb erg veel respect voor ze dat ze dit gedaan hebben. Mijn ouders vertelden dat, staat niet in mijn notities dit, maar mijn ouders vertelden dat ik kwam daar met meerdere relatief jongere broeders en die waren nogal hongerig. En dan heb ik het over fysiek. En wij konden eten, dat was niet eens meer eten, dat was bunkeren. Dat had niks meer te maken met genieten van lekker eten. Dat was gewoon schuiven en hopen dat de ander niet meer eet, want dan was er nog wat lekker eten van Marnie over. Dat was echt bijzonder dat we mochten blijven langskomen. Maar wat daar gebeurde in die discipelschap voor mij was dat ik geleerd heb onder andere hoe liefdevol te zijn. Naar een paar stinkende, vervelende tieners die elke week langskomen en je koelkast leeg eten. Hoe op een normale manier met elkaar om te gaan als je het met elkaar oneens bent. Hoe een christen te zijn, hoe een man te zijn. Ik heb er een hoop dingen gezien en geleerd. En dat is wat we allemaal nodig hebben. We hebben het allemaal nodig om gediscipeld te worden. En dat is ook waarom in Titus 2 die opdracht staat. Niet de suggestie of het zou fijn zijn als. Oudere vrouwen worden opgedragen in Titus 2 om jongere vrouwen te helpen. Oudere mannen worden in Titus 2 opgedragen om jongere mannen te helpen. En als een, in mijn geval, in die situatie, een jongere man, is het niet in woorden uit te drukken hoe nuttig en goed het voor mij geweest is dat er iemand was die mij onder mijn hoede genomen heeft. Die mij lief had, die mij een schop onder mijn achterwerk gegeven heeft. Volgens mij zelfs ook wel eens letterlijk. Maar ik had dat nodig. En dat is ook wat dit onderwijs is. We denken vaak aan een kansel en op zondag een microfoon, een camera erop en dat soort dingen. 3 kwartier iemand die naar je praat. Maar dat is niet wat hier staat. Dit onderwijs gaat over veel meer. Dit gaat over het onderwijs wat het is om een vrouw of om een man te zijn. Wat het is om een christen te zijn. Wat het is om getrouwd of niet getrouwd te zijn. Wat het is om een ouder te zijn. Wat het is om te verlangen naar ouder zijn en dat dat verlangen niet vervuld wordt door de Heer. Wat het is om een verlangen te hebben naar een specifieke baan of een persoon of een situatie en hoe daarmee om te gaan. Dat is discipelschap en daar hebben we onderwijs in nodig. En dat is waar wij, de kerk, een taak naar elkaar hebben. God wil jou en u en mij gebruiken. En dit hoort een hoge prioriteit in ons leven te hebben. En dit is ook de investering waard. Want ik kan verzekeren dat in mijn geval Stan en Marnie de eerste jaren niet gedacht hadden wat voor hun investering zou opleveren in mijn geval, als ik het over mij heb. En ik zeg niet dat elke investering betekent dat iemand hier staat, want God moet bepalen wat iemand moet doen. Maar wij als christenen leven nog te vaak volgens onze eigen agenda en volgens wat wij urgent vinden in de plaats van wat God belangrijk vindt. En God vindt onderwijs, vindt discipelschap heel erg belangrijk. En Aquila en Priscilla in Handelingen 18 geven ons daar een heel klein stukje van een voorbeeld van. Iemand apart nemen en in alle rust en in alle liefde onderwijzen. Dus ga op zoek ook. Ik denk ook echt dat dit een woord van God voor een aantal van jullie is. Om dit op te gaan pakken. Misschien heb je erover getwijfeld of wil je het wel doen, maar weet je niet hoe. Spreek gewoon een keer af met iemand. Ga een hapje eten. Dat is niet omdat ik zelf dat altijd met eten heb, of veel met eten heb mogen, van mogen genieten. Maar dat is een mooie begin. En ga dan kijken hoe de Heere dit leidt. Want dit is een vorm van onderwijs die iedere christen nodig heeft. Om te ontvangen, maar ook om te geven. En dit is keihard nodig. Dus de vraag is, ben jij bereid om zijn leiding te volgen? Bent u bereid om zijn leiding te volgen? Want God wil zijn kinderen onderwijzen. En hij wil dat door mensen heen doen. Aquila en Priscilla gaven de theorie en we zien dat Paulus in 1 Korinthe 11 ons ook een prachtig iets vertelt. Voor degene die willen bladeren, ik hoop niet dat ik dat elke keer hoef te vertellen, maar 1 Korinthe 11. Daar staat in het eerste vers iets wat voor ons denk ik heel erg belangrijk is. Als kerk om het principe van discipelschap te zien, maar ook om onderwijs te begrijpen zoals God het bedoelt. 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 1. En daar laat Paulus ook zien dat hij geleerd heeft om het juiste voorbeeld te geven. 1 Korinthe 11 1. Daar schrijft Paulus, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. We moeten dit goed begrijpen. Paulus zegt niet, ik doe het zo goed, je moet mij in alles navolgen. Hij zegt, volg mij na. En daarmee bedoelt hij waar ik navolger van Christus ben. Dus waar hij dingen doet die naar Gods wil zijn, moet je dat volgen. En waar Paulus dingen doet die niet naar Gods wil zijn, want Paulus was ook maar een mens, dan moet je dat links laten liggen. Maar Paulus had door dat onderwijs dus ook voorleven is. Het voorbeeld van Jezus, het voorbeeld dat wij horen te volgen. En dat is een voorbeeld dat we Paulus zien volgen in de goede en in de slechte tijden. Paulus die vraagt bijvoorbeeld bij zijn laatste brief, wanneer hij in de gevangenis zit, in 2 Timotheus, of mensen willen komen. Niet stuur mij jullie spullen op en blijf ver van mij, want je mag mij niet in deze situatie zien. Nee, ik heb jullie nodig, dus kom bij mij. Paulus die leefde voor in de makkelijke en in de verschrikkelijke, de moeilijke, de pijnlijke, de trieste situaties. Kinderen nemen zoveel van hun ouders over, puur door af te kijken. Ook wanneer je denkt dat ze niet kijken. En ik vind dat zelf heel pijnlijk, omdat ik dus mijn eigen fouten in mijn kinderen zie. Maar dit is iets wat we ook mee mogen nemen in de kerk. Het voorbeeld dat wij geven is het voorbeeld dat mensen volgen. En God wil jou, u en mij dus gebruiken om anderen te onderwijzen. En dat vraagt een leven van openheid. Een leven van eerlijkheid. Een leven van een voorbeeld geven dat het Bijbels gezien waard is om te volgen. Dus kies jij ervoor om een ander te onderwijzen? Kies jij ervoor om open en transparant te zijn? Of hou je je kaarten heel dicht bij jezelf en vertel je niemand hoe het echt ziet, hoe het echt zit en laat je niemand zien hoe je echt bent? We mogen leren leven naar het voorbeeld dat we zien in het woord. En God de Vader wil zijn kinderen leren wat nodig is. En hij wil jou, u en mij daarvoor gebruiken. De derde vraag, we hebben gezien hoe Jezus dit doet, hoe de kerk dit doet, maar de derde vraag is dan, hoe wordt dit praktisch? Ik heb al een hele hoop vragen gesteld tussendoor die hopelijk jullie hart aan het raken, maar hopelijk zien we met z'n allen dat onderwijs nodig is. Dat God de Vader ook degene is die onderwijs wil geven. Geven voor elke situatie. De situaties van vreugde, maar ook de situaties van pijn. De situaties van monotoon. De situaties waarbij je vol energie zit, waarbij je geen energie hebt. De situaties waarbij je alle stappen ziet en waarbij je helemaal niks meer ziet. Geen hand voor ogen. God weet dat wij onderwijs nodig hebben en daarom heeft hij ons deze genadegave gegeven. En deze gave is actief in de kerk en wil God dus ook voor jou, voor u en voor mij gebruiken. En nogmaals, bij onderwijs denken wij vaak hieraan en ik denk ook dat dit een uiting is van de genadegave van onderwijs. Een preek waar we als gemeente wat aan hebben, waardoor je hart geraakt wordt. waar je mee aan de slag kan gaan. Maar we zouden God beperken, en dat is heel lastig om een almachtig, alomtegenwoordig iemand te beperken, als we God zeggen, u mag alleen onderwijs geven via deze kansel. Zou het ook erg druk worden hier, als we met z'n allen hierachter moeten gaan staan. Want er staat niet dat dit maar door één iemand moet gebeuren. Dus God werkt op hogere manieren, weten we ook uit Jesaja. En hij wil dus dat ook bij jou, bij u en bij mij toepassen. De geest doet wat hij wil, wanneer hij het wil, hoe hij het wil. Dat is het voorrecht dat je hebt als je God bent. En hij weet ook wie wat, wanneer en hoe nodig heeft. En daar mogen we dus ook op vertrouwen. Maar een hele belangrijke les hierin is dat God dus ook door jou, door u en door mij heen wil werken. Ik heb een viertal vragen waar ik mee wil afsluiten vandaag. De allereerste vraag is een hele belangrijke als het gaat om onderwijs. En de eerste vraag is, ben ik teachable? Zijn wij te onderwijzen? Wat we vaak namelijk willen is dat de geest ons gebruikt naar de ander. Dat God grote dingen door ons heen naar de ander doet. Maar nogmaals, de beeldspraak die we hebben is dat we opnieuw geboren worden. Ik heb het voorrecht om een aantal kinderen te hebben en de eerste tijd doen ze erg weinig voor een gezin. Het is niet zo dat ze een dag oud zijn en dan al de vaatwasser kunnen inruimen. Als dat wel kan, dan heb je een heel bijzonder kind. Dus die baby moet eerst een hoop ontvangen voordat er gegeven kan worden. Wij vergeten zo vaak dat de geest eerst in ons wil werken voordat hij door ons heen kan werken. Dit vraagt een hele nederige houding. Dit zegt ook niet dat jij eerst x tijd christen moet zijn voordat God je kan gebruiken, helemaal niet. Maar dit zegt wel dat wij een nederige houding van ik wil leren moeten hebben. God wil ons onderwijzen en daar gebruikt hij mensen voor. En het is cruciaal dat wij openstaan voor onderwijs. In de plaats van alleen maar als onderwijzer gebruikt te willen worden. Dus ben jij te onderwijzen en wees niet te snel met ja zeggen. Wees alsjeblieft niet te snel met ja zeggen, want dat kan je over jezelf vinden. Maar ga echt na, wat nou als God die ene persoon gebruikt die het bloed onder je nagels vandaan haalt? Wat nou als God door een niet-christen heen wil spreken? Wat als God een stukje onderwijs wil geven door iemand die over het algemeen valse leer verkondigt? Maar je hoort iets en dat raakt je hart. Wijs je het dan af omdat het een valse leraar was? Of ben je bereid om te luisteren naar dat God iets zegt door die ene persoon heen? En natuurlijk moeten we het toetsen, natuurlijk moet het bijbelgetrouw zijn. Maar ben jij te onderwijzen? Ben jij kneedbaar in Gods handen? Of ben jij verhard? Luister jij alleen naar die ene persoon? Of mag God ook anderen gebruiken om tot jouw hart te spreken? Ben jij te onderwijzen? Ben jij teachable? Of ben jij dat niet? Laat God daar alsjeblieft een conclusie over trekken. Niet wat jij zelf ook zegt. Dus de eerste vraag, ben jij teachable, ben jij te onderwijzen? De tweede vraag is, mag de geest jou ook gebruiken als leraar? En nogmaals, we denken vaak aan kansels of aan theologische opleidingen, bijbelschool, moeilijk, ingewikkelde onderwerpen, et cetera. Maar God wil iedereen gebruiken. Deze genadegave, daar wordt over gezegd in Romeinen 12 vers 6, nu hebben wij genadegaven en één daarvan is onderwijs. God wil jouw mond als spreekbuis gebruiken en jouw leven als een voorbeeld. Maar ben jij daartoe bereid? Ben jij bereid om jouw beeld van onderwijs aan te passen naar hoe God onderwijs ziet? Ben je bereid hem te laten spreken door jou? Of vind jij jezelf niet geschikt? Ja, Heer, u weet wat er nog moet gebeuren in mijn hart, dus het kan nu nog niet. Als het criterium is dat er nog iets in je hart moet gebeuren, wordt er nooit iemand door God gebruikt. Want iedereen heeft rotzooi in hun hart dat opgeruimd moet worden. Dus mag God bepalen wanneer hij door jou heen wil spreken? Of wil jij bepalen dat God door jou heen mag spreken. Laat God bepalen of, hoe en wanneer hij jou wil gebruiken als leraar. Laat God bepalen of jij je leven open moet gooien en eigenlijk vooral naar wie jij je leven open moet gooien om iemand te gaan discipelen. Om iemand uit te nodigen in je leven en die onder je hoede te nemen. Ik weet zeker dat als we dat allemaal gaan vragen en dat gaan doen, dat dat een zegen is die niet in woorden is uit te drukken voor deze gemeente. En voor een ieder individu. Maar zijn wij bereid om te gaan waar God wil dat we gaan? Mag de Heilige Geest jou gebruiken als leraar of stribbel jij nog tegen? Dat is de tweede vraag. De derde vraag is, christen, match je jouw keuzes, jouw woorden? Woorden, theorie en een voorbeeld, de praktijk. Jezus onderwees allebei, de kerk zagen we in Handelingen onderwijs of deed allebei aan onderwijs. Maar dan moeten ze wel matchen, want anders gaan mensen je daden volgen en niet per se je woorden. Dus matchen jouw daden en jouw woorden. Of zit daar een verschil tussen? Laat God ook daar het antwoord op geven. Want het is ook hier heel makkelijk om te zeggen, ja, klopt, alles matcht. Misschien is het handig om God een antwoord te laten geven. Het antwoord zal je misschien nog wel pijnlijk kunnen verrassen. En vooral waar het dan mogelijk niet matcht. Vierde vraag. Ben jij een open boek? Ben jij open en transparant naar broeders en zusters? En door het idee van privacy dat we tegenwoordig hebben, zijn we vaak in de kerk ook niet meer zo open als nodig. Houden we dingen achter? En ik zeg niet dat je iedereen de allereerste keer dat je iemand ziet, alles moet vertellen wat er ook maar in je leven gebeurt. En dat je alles maar moet neerleggen. Maar de eerste kerk in Handelingen 2 kwam elke dag samen. Nou, is dat met onze agenda's al een uitdaging, vinden we. Maar als je elke dag samen bent, dan leer je iemand pas echt intiem kennen. En dan kan je niet zeggen, want je ziet iemand elke dag, nee, het gaat wel goed. Dan zegt ze, ja, sorry, maar ik geloof je niet. Ja, het spijt me, maar je zit tegen me te liegen, dus wat is er aan de hand? Zo goed moeten wij bereid zijn om elkaar te leren kennen. En dat vraagt een investering. Dat vraagt een openheid, dat vraagt een transparantie. Maar dat is wel nodig om onderwijs zichtbaar te maken in de gemeente. Om onderwijs aanwezig en ook vruchtbaar te maken. Want pas wanneer die openheid er is, wanneer die transparantie er is, ook vanaf hier, maar juist ook in die discipelschapsrelaties, in dat onderwijs, dan zullen we echt de vruchten daarvan gaan zien. En dat is wat we willen, dat we onderwijs in de kerk zien, waardoor we allemaal gaan groeien. En dat we onderwijsrelaties opgebouwd zien worden, waardoor broeders en zusters, jong en oud, opgebouwd worden. Hoe mooi zou het zijn als de hele jongvolwassen groep iemand krijgt, iedereen uit die groep, die hen gaat discipelen. Als de hele tienergroep iemand krijgt die hen gaat discipelen. Misschien dat je een groepje mag gaan discipelen. Ik heb vorig jaar het voorrecht gehad om een drietal jongere broeders een aantal weken achter elkaar uit te nodigen bij ons thuis. Dat was echt een fantastisch feest elke keer. Ik vond het echt geweldig. En ik wil dat op termijn ook weer gaan oppakken, zodra ik het idee heb dat de Heer daar ook een opening voor geeft, nadat ik weet hoe hij dat wil. Maar gewoon het feit dat ze langskwamen, dat ze bij ons de koelkast leeg aan het eten waren, dat we samen de Bijbel gingen open doen, dat we... Ik heb samen met Micha bij ons in het zwembad gelegen. En ook dat was gewoon gezegend. Het hoeft niet alleen maar te zijn, jij gaat zitten, ik vertel jou en jij luistert. En je maakt aantekeningen en volgende week heb je een toets. Het kan ook gewoon zijn dat je gaat eten en dat je weet ik het wat doet. Maar hoe nodig is dat? Maar zijn wij bereid? Ben jij teachable om dit te ondergaan? Mag de Heilige Geest jou gebruiken als leraar? Of vind je dat van niet? Match je jouw keuzes en jouw woorden? En ben jij een open boek? Want dat is nodig om dit te doen. God wil zijn kinderen onderwijzen en hij doet dat ook. En hij weet precies wat wij nodig hebben. En daarvoor heeft hij deze genadegave van onderwijs gegeven. Dit is cruciaal voor ons. Maar wij mogen ons realiseren dat wij, inclusief ik, instrumenten in zijn handen zijn. En dat er niet een exclusief groepje is die instrumenten zijn. Wij mogen instrumenten zijn om te onderwijzen en om onderwezen te worden. En dat onderwijs hebben wij nodig. Als jij nog niet gelooft in de Heer Jezus als Zoon van God, dan staat God wel op dit moment met open armen op jou te wachten. En hij wil dat jij hem aanneemt als zijn kind, maar dat zonde, of hij wil jou aannemen als zijn kind, moet ik zeggen. En hij alleen staat jouw zonde nog in de weg. Dus geloof in de Heer Jezus. Accepteer zijn offer voor jouw zonde, zodat je vergeven kan zijn. Geloof in hem, vraag vergeving, keer je naar God in gebed en je bent gered, is wat de Bijbel belooft. Dat is wat nodig is om zijn kind te worden en om dat onderwijs te kunnen ondergaan. Wat goed is voor je ziel. Christen, God onderwijst zijn kinderen. Ben jij bereid om onderwezen te worden en om mee te doen? Besef je je überhaupt dat je Gods kind bent en hoe geliefd je bent? En wat voor zegen dat is? En hoeveel liefde God laat zien door jou te willen onderwijzen? Sta je open voor Gods onderwijs? En sta je ervoor open om gebruikt te worden? Laten we bidden. O Hemelse Vader, dank u wel dat u ons onderwijst. Dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn door geloof en dat we... Ja, dat het zo'n zegen is dat u met ons bezig bent. Dank u wel ook, Heren, dat uw geduld zo goed is. Heren, want als u ons geduld zou hebben, Heren, dan zou het allemaal heel snel voorbij zijn. Dan zou de aarde al ontelbaar keren vernietigd zijn. Maar dank u wel voor wie u bent en dat uw genade zo groot is. Dank u wel dat u onderwijst en dat u onderwijs als een van de genadegaven gegeven hebt. En Heren, ik bid ook dat dat onderwijs zal gaan groeien in deze gemeente. Dat meer en meer van ons zullen zien wanneer die genadegave tot uiting mag gaan komen. Dat discipelschap de norm gaat worden hier. Dat we uitreiken naar elkaar. Dat we om hulp vragen, maar ook hulp geven. Heren, dat we open zijn naar elkaar. Dat we theorie en praktijk aan elkaar meegeven. Heren, maak ons duidelijk wat uw wil is. Laat ons zien wie u wil dat wij gaan discipelen. Laat ons zien hoe u ons wil gebruiken op het moment dat u ons wil gebruiken voor onderwijs. En heren, als er hier mensen zijn of die meekijken of meeluisteren die u nog niet kennen, die nog niet geloven. Heren, laat ze dan zien wie u bent. Laat uw offer zien, laat uw liefde zien. Heren, die ultiem duidelijk is geworden aan het kruis. Heer, ik bid dan dat u, ja, dat uw harten zal aanraken, dat u mensen tot uzelf zal trekken. En Heer, ik bid dat u mensen tot geloof brengt, maar ook dat u op dit moment ons zal vormen en hervormen in onze gedachten. Dat wij onze prioriteiten op de schop gooien voor u. En dat wij zullen wandelen naar de leiding van de Heilige Geest. Dus Heren, doe uw wil in en door ons heen. Heren, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade. En Heren, we bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.